voor alle correctigheid. Gisteravond had ik een studie in Sliedrecht en dan ging het ook goed met de stem. Alleen na afloop was het helemaal gedaan. Nee, maar het gaat niet om mij. Maar hier zit iemand, die was gisteravond in Sliedrecht. Dus ik moet het wel eventjes heel helder hebben. Jouw informatie was niet helemaal... Of mijn berichtgeving was onjuist. Ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5 vragen, 6... Hoe denkt u over de Palestijnen? Antwoord, ik denk er heel goed over. Maar dat bedoelt de vraagsteller niet. Ja, de volgende keer zijn ze aan de beurt. Dat klinkt heel dramatisch. Zo van, je hebt nog 1 maand respijt en daarna komt het oordeel. Maar het ging me hierover. Er is heel veel van te zeggen. Over het hele Palestijnse vraagstuk, maar ook over de toekomst van het Palestijnse volk. Dat doe ik nu niet, dat zou kruidverschieten zijn voor de volgende keer. Maar wel het volgende. Ik ken gelukkig ook veel Palestijnse christenen. Dus gelovigen uit de Palestijnse gelederen. Er zijn natuurlijk Palestijnen die simpel gelovig zijn, zoals er ook Armeense gelovigen zijn, Rooms-Katholieke gelovigen. Maar dat zit er vaak niet zo diep. Dat is meer, je bent christelijk of je bent islamiet. Zoiets, zo'n soort duiding. Zoals in België 99% Rooms-Katholiek is, zo kun je zoiets ook meemaken. Nou, dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar er zijn ook onder de Palestijnen oprechte kinderen van God. Eén ding vergeet ik nooit weer. We waren een keer in Jeruzalem toen we uitgenodigd werden om bij een Palestijnse gemeente te komen spreken. Dat heb ik ook gedaan op een bepaalde zondagmiddag. Die hadden een aantal weken geen samenkomst kunnen hebben. Het was in Ramallah, dus waar Yasser Arafat altijd woonde, waar het hoofdkantoor is van de hele Palestijnse beweging. We hebben daar gelovigen aangetroffen, waarvan ik dacht, ik wou dat ik ze in Nederland aantrof. Liefdevol, bewogen, genadig, helder, verlangen naar het woord, de profetie onderzoekend. Je zou alle goede eigenschappen wel los kunnen laten, maar het was echt zo. En wat ze zeggen is... Jeruzalem, voor de grote koning, zeggen zij. Ik zei, en wie omgeven dan die grote koning? De Joden, zeggen zij. Maar op het moment dat ze dat luid en duidelijk in de straat zeggen, hebben ze echt een probleem. Maar dan worden ze als verraders, als overlopers gezien. Het is zelfs zo als een Palestijn aan een Jood zijn stukje grond verkoopt, dan heeft hij al een probleem. Het is heel, heel ver. Maar zij geloven dat echt. Zij geloven echt dat de Heer Jezus daar, te midden van zijn volk, zal zijn. En ze belijden dat ook. Als je dat daar uit die monden hoort, dan krijg je de rillingen over je rug en dan krijg je tranen in je ogen. En dan kun je alleen maar zeggen, Heer, wat bent u geweldig. En als u ook voor Israël bidt, bid dan ook voor deze gelovigen. Ik weet van, ik heb hem persoonlijk niet ontmoet, van een predikant uit het noorden, uit Galilea, iets boven Haifa, die naar Jeruzalem is gegaan, naar de Knesset is gegaan. Het is een Palestijn, zoals we dat noemen, een christen-Palestijn, die daar verklaard heeft dat Gods profetieën ten aanzien van zijn volk waar zijn en dat ze waar zullen zijn en dat volk der Joden, de beloften heeft dat de Heer in hun midden zal zijn en dat de koning en de koningen daar zal gaan regeren. Dat heeft hij daar op de straat openlijk vlak voor het regeringsgebouw willen proclameren. Het heeft ook de krant gehaald. Het heeft in vele, vele tijdschriften gestaan. Alleen, de selectie is dan zo groot. Dan komt het niet in onze dagbladen, maar dan komt het wel in bladen als het Zoeklicht of ik weet niet of het daar stond hoor, of Christen voor Israël of weet je wel, Middernachtsroep, dit soort bladen, dat neemt zulke publicaties uiteraard op. Maar Palestijnen, daar komen we dus later op terug en willen daar graag wat meer van zeggen. Dan komen andere vragen. En die zijn... nog een opmerking ook trouwens. Die kan ik beter even eerst nemen. En dat past wel een beetje in de taal van vanavond. Iemand zei bij Bart Smit. Dat is een keten van speelgoed en zo. Ik bedoel een keten van zaken die in speelgoed doen. Dat is wat anders. Er was een globe te koop. En op die globe stond Jeruzalem niet meer. Er stond alleen maar nog Palestina. Daar is natuurlijk op gewezen. En die globes gaan er nu uit en er komt een ander. Maar dat typeert al de hele situatie vandaag. Sommige dingen worden soms heel duidelijk, zomaar duidelijk. Ik schrok deze week van een gigantische ontwikkeling. Een tijdje terug hadden we te maken, ook pastoraal te maken, met een gemeente in Nederland. Een kerkelijke gemeente van 300 leden. Die een nieuwe predikant zochten en wilden. Een homofiel. 10% was daar heel erg voor bezig. 10% was ook falikant tegen. 80% had geen mening. Zo is het altijd bijna. Die 10% die de homofiele predikant wilden, die kregen de 80% achter zich. En dus werd met 90% aangenomen dat zo'n man moest komen. Is gekomen samen in de pastorie met zijn vriend. Ik laat alle details verder los. Ik vroeg aan de mensen die er toen tegen waren en die in de loop van de maanden daarna vertrokken zijn naar die kerk en naar die groep en allerlei dingen. Ik vroeg, hoe is het nu daar? Hoor je nog wel eens wat? Ze zegt, dat is een mevrouw, het is nu een moskee geworden. En de imam heeft bij de inwijding net gezegd dat het toch een godshuis gebleven is. Ik vond het zo triest en zo typerend op hetzelfde moment. Dat ik dacht, daar heb je het nu. Er blijft niets van over. Daar sluit de volgende vraag bij aan. Zou de kerk zich niet moeten onthouden met uitspraken over Israël? En alleen maar moeten zeggen dat Gods plan wordt uitgevoerd? Of vindt u dat het wel mogelijk is om aan kerkelijke uitspraken te doen? En welke dan? Nou, de kerk moet vertellen van de Heer Jezus. De kerk moet zich niet bemoeien met de politiek. De kerk moet vertellen van de Heer Jezus. Als de kerk niet meer over de Heer Jezus praat, dan gaat ze over andere dingen praten. En eigenlijk moet de kerk zo druk zijn, zo'n agenda vol hebben, dat ze geen tijd heeft voor andere dingen. Dat meen ik heel erg. Als de kerk zich bemoeit met politiek, gaat het altijd fout. Is in het verleden ook overal, ook in Nederland, ook in de hele wereld. Het is overal hetzelfde. De kerk is niet geroepen om hier de zaak op zijn kop te zetten. De echte Bijbelse visie is theocratie. En die komt pas als de Heer Jezus de koning der koningen is. Dus de kerk moet over hem praten. En niet over andere dingen. Ik weet wel dat ik nu tegen een paar schenen schop. Zeker als je politieke doelstellingen hebt en over de politiek, via de politiek wilt vertellen. Ik ben er helemaal voor dat je in een land waar dan democratie is, zoals in Nederland, probeert om mensen een stem te laten geven, ook in het parlement, een stem van de Heer. Maar dat doet niets af aan mijn principe, dus daar ben ik blij mee, hè? Daar wil ik ook voor bidden. Maar dat doet niets af aan het principe dat de kerk als instituut, dus de individuele kerkmens mag vertellen en moet de gaven, de kwaliteiten gebruiken die hij heeft. Maar het instituut kerk moet vandaag vertellen van de Heer Jezus. Moet een bolwerk zijn van proclamatie van de Heer Jezus. En als de kerk zich gaat bemoeien met politiek zoals we vandaag horen. En dan gaat het altijd over die arme Palestijnse kinderen. En al die andere mensen die onder druk gezet worden. En dan wordt Israël vergeleken met Hitler in de oorlog. Ja, heel merkwaardig, heel cru misschien ook, maar dat is echt zo. Israël wordt vergeleken vandaag met het Zuid-Afrikaanse apartheidsgebeuren. Want alles wat daar toen gebeurde, dat gebeurt dan nu daar in het beloofde land. Zo ver gaat het. Het gaat heel ver. En zoals ANC die apartheid heeft kunnen veranderen in wat je daar nu zendt, zo moet ook de PLO en alles wat de Palestijnse autoriteit, PA heet dat dan, zo moet dat allemaal beslag gaan krijgen, zodat uiteindelijk Israël, laat me zeggen, in de catacomben wordt teruggeduwd. Nou, de kerk van vandaag moet naar mijn stellige overtuiging vertellen van het plan van God met ons, met de mens en ook met het plan van God met Israël. Welke tijd is het als Balkenende of Bot naar Jeruzalem gaan? En hoe lang duurt die tijd dat zondige volken hem eer bewijzen? Nu, ik wil het u wel voorlezen uit hetzelfde boek Zacharia. Misschien wilt u dat opzoeken even. U was al gewend om het voor u te hebben, denk ik, vanavond, Zacharia. En nu het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 14. Zacharia 14, vers 16. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Dus al die volkeren en uit het boek Openbaring, maar ook uit het boek Ezechiël en ook uit andere delen van de schrift blijkt dat Europa daar zeker bij is. Het beest uit de zee met alles daaraan vast. Dus allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, dus inclusief Nederland, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen, en het Loofhuttefeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de koning, de Heere der Heerscharen, neer te buigen, op hem zal geen regen vallen. En indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heere de volken zal treffen die niet heentrekken om het Loofhuttefeest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het Loofhuttefeest te vieren. Dat betekent dat in die tijd de zegen van de Heere gekoppeld is aan de regen die ofwel gaat komen ofwel onthouden wordt. Nu kan Egypte zeggen, bij ons regent het nooit, dus we hoeven daar niet heen om te regenen, want het regent toch nooit, we zijn er al aan gewend. Dan toch zal de zegen niet komen. De Heere zegt dus nadrukkelijk dat al die volkeren die zijn opgetrokken in de richting van Jeruzalem, en dat is heel de wereld, alle volk, alle natieën. Nog een tekst daarover? Vers hoofdstuk 12, 1 bladzijde terug in mijn Bijbel, maar bij u misschien 2 bladzijden. Vers hoofdstuk 12, vers 3 of vers 2. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal van de bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te die dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle natieën moeten heffen. Allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden en alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. De Heere zegt dus dat alle volkeren, alle natieën daar zullen komen. Massaal. En ze zullen allemaal die steen, Jeruzalem, die lastige steen moeten gaan tillen. En als ze die steen tillen, dan zullen ze zich behoorlijk verwonden. Nou, dat zijn dezelfde die in hoofdstuk 14 te horen krijgen als je niet in huldiging. En ik heb dus Balkenende en Bot genoemd om de simpele reden dat de leiders van zo'n volk daarheen zullen gaan. Dan zullen ze geen zegen krijgen. Dus Israël is een zegen ook in de toekomst. Wanneer, ja, en hoe lang duurt dat, die tijd? Dat gaat gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. Nu is over de komst van de Heer Jezus de vorige keer iets gezegd als het gaat om ons gaan naar hem. Maar er is ook een moment waarop de Heer Jezus hier op aarde terugkomt. Dat noemen we de tweede advent. Zijn terugkomst op aarde. Het moment van nood is net geschetst. Alle volkeren belegeren Jeruzalem. Alle naties en alle landen zijn daar. En ze gaan Jeruzalem moorders leren. Althans, dat willen ze. Ze willen Jeruzalem echt nu in handen nemen, ze willen dat hele probleem in het Midden-Oosten eens en finaal gaan oplossen. Dat zal wel gebeuren via de Verenigde Naties. Daar hadden we vroeger geen kaas van gegeten, maar dat is nu heel erg denkbaar. Een paar resoluties en we gaan in Nederland ook een contingent sturen. Zo gaat het dan gebeuren, denk ik. Al die dingen zullen dus een soort finale slag zijn en dan komt de Heer Jezus. Zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg, zegt Zacharia, zelfde Bijbelboek, Zacharia 14, oostelijk van Jeruzalem. En daar zal hij verschijnen. De aarde straalt vanwege zijn glorie en de Heer Jezus maakt zijn intocht in Jeruzalem. En dan wordt hij koning. Hoe lang duurt die periode dat volk heen gaat van jaar tot jaar naar Jeruzalem? 1000 jaren. Dat is een hele tijd. 1000 jaren van vrede. 1000 jaren van regering door de Heer Jezus. 1000 jaren dat de Satan gebonden is. 1000 jaren van zegen. Het 1000-jarig vrederijk. Koe en berin samen. Panter en bokje samen. Kind niet meer bang voor de aanvallen van de slang, van een giftige adder. Het is allemaal zegen. Dat is die tijd, 1000 jaren lang. En het begint met de komst van de Heer Jezus. Hier op aarde. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Zacharia 14. En dan begint dat bijzondere rijk van de Heer Jezus. De vredevorst. De echte shalom. De koning der koningen. Hij gaat komen. In welke periode komen de 10 stammen terug? En waar moeten die wonen? Nou, de locatie is een hele moeilijke, maar u moet zich goed voorstellen dat de grenzen van het toekomstige Israël niet zijn de zeer smalle strook die nu aan de Middellandse Zee ligt. U moet zich goed realiseren dat de grenzen in die tijd, schrikt u niet, de Nijl, de Eufraat en de Middellandse Zee en Damascus in het noorden. Dat betekent dus dat er een gigantisch stuk gebied zal zijn voor Israël. Dat zijn de grenzen. Dus als u mij vraagt, waar zullen die mensen dan allemaal moeten gaan wonen? Dan zeg ik, nou, er zijn nog wel een paar vierkante meters over. Genoeg. Zaad. De woestijn zal in die tijd bloeien als een roos. Dat betekent dat er echt vruchtbaarheid en zegen zal zijn. Of dat komt door technische middelen, technische hulp van bepaalde kanten, dat kan ook, dat zal de Heere best gebruiken, maar de Heere zal het zegenen. Dus dat waar is wel duidelijk. Wanneer komen die 10 stammen dan terug? Nu, volgens het boek Ezechiël komen zij vlak voor dat 1000-jarig rijk terug. Vlak voor dat moment, in de tijd van grote nood, in die tijd van grote spanning, als de hele wereld optrekt om naar Jeruzalem te gaan, om daar de stad echt een finale slag toe te brengen. Als de duivel nog 1 keer alles bij elkaar raapt, het beest uit de aarde, het beest uit de zee en de slang uit de hemel. En als dat driemanschap, echt, ik citeer het boek Openbaring, hoofdstuk 13. Als dat driemanschap, beest uit de hemel, de draak, beest uit de zee, de politiek, beest uit de aarde, godsdienst. Als dat spul samenspant en een finale slag inzet, een finale oordeelsdag wil bedenken, dan is het inderdaad vreselijk moeilijk. Maar in diezelfde tijd, zegt de Heere, zal ik die haken in die neuzen slaan en ik zal ze halen. Ik zal als vissers, zal ik ze opvissen. En ik zal jagers gebruiken. En of dat politieke jagers zijn, weet je wel, dus mensen die de politieke situatie bijvoorbeeld in China zo maken dat ze wel gedwongen worden om. Dus dat zijn ook, ja, ook jagers die wij nu nog niet zo zien, maar dat kan best. De Heere zal zijn werk gaan doen. En dan komen al die stammen, die komen weer tevoorschijn. Nou, waar komen ze vandaan? Misschien is het toch wel Engeland, misschien is het toch wel Europa, misschien is het toch wel Scandinavië, misschien is het toch wel China, misschien is het toch wel Afrika. Nobody knows, echt niet. Allerlei gissingen, het is heel interessant als je daarvan houdt, maar het zijn gissingen. Het blijven ook veronderstellingen. Niet met zekerheid. Maar ze komen wel, dat is wel zeker. En ze komen dan naar dat beloofde land. En onderweg zullen ze het ook al moeilijk krijgen, want het boek Ezechiël laat zien, voor zover ik het zie, dat die 10 stammen op weg naar het beloofde land moeite zullen kennen. Alsof er een soort loutering zal plaatsvinden op hun tocht naar. Dat betekent dat het vlak voor het komen van de Heer Jezus zal gaan gebeuren. En dus is de ruimte die daarna ontstaat een bijzondere ruimte. Want de grenzen van het land zijn gigantisch. Die hebben ze nog nooit gehad, zelfs niet in de dagen van Salomo. Zoveel ruimte is er dan. Dus niet vergelijken met de huidige grenzen, want dan kom je misschien met de vragen, nou dan moet je ze allemaal toch wel in de Negev-woestijn droppen, want daar is de enige plek waar nog een beetje ruimte is. De rest is bijna vol, dat is waar. Waarop baseert u dat Israël vanaf de grondlegging van de wereld verkoren is? Dat baseer ik op Matteüs 25. Ik zal het u voorlezen. Matteüs 25. Het is het stukje waar die schapen en die bokken gescheiden worden. Het is vanaf vers 31 van Matteüs 25. Daar staat in vers 32 dat al de volkeren zullen dan voor hem verzameld worden. Dat is dus het begin van het duizendjarig vrederijk. Dus ik heb net gezegd dat Jezus komt, dat hij Jeruzalem gaat binnentrekken. Het moment dat hij daar is en koning der koningen is en Heere de Heere is, is daar een rechtszitting in Jeruzalem. En dan zit de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, zegt vers 31, in zijn heerlijkheid. En al de engelen die zijn daar bij hem. En hij zal plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Dat is in Jeruzalem. Daar zal hij zitten. Soms denk ik, dat zal dezelfde plek wel zijn waar hij destijds gekroond werd met een doornenkroon. Want de Heer laat zulke dingen niet zomaar doorlopen. Maar dat is gokken. Gokken niet in de verkeerde zin van het woord, maar je gaat een suggestie geven. Maar dat denk ik dan, voor mezelf. Hoe dan ook, de Heere heeft een troon in Jeruzalem. En daar worden, zegt vers 32, de volken voor hem verzameld. En dan is, en nu mag u het allemaal na gaan pluizen, dan is er een soort schifting. En dan is de vraag van de Heer aan die volken, dus niet aan de individuen, maar aan de clusters, aan de groepen. Wat hebben jullie met mijn volk Israël gedaan? Heb je ze een beker koud water te drinken gegeven? Heb je ze ooit opgezocht toen zij in, Boegenwald zaten, of in Westerbork zaten, of in Vught zaten? Ben je er toen geweest? Heb je ze toen opgezocht? Heb jij ze kleren gegeven toen ze het koud hadden? Wat deed jij met mijn volk? En als zij goed zijn geweest voor dat volk, dan zal de Heere hen bijzonder zegenen in dat koninkrijk van zijn volk, middels zijn volk. En als zij niet goed zijn geweest voor dat volk, dan zullen ze echt een probleem hebben. Omdat ze niet goed zijn geweest voor zijn volk. Hier staat concreet. Als jij vandaag niet goed bent voor mijn volk, dan heb je een probleem met mij. Nou, je durft dat niet zo cru uit te roepen. Ik wil wel helder zijn. Ik wil er ook niet omheen. Maar dat staat hier. Wat heb jij gedaan? Jij is dan het volk. Het volk der Nederlanden. De hele groep. Wat heeft Nederland gedaan met het oude Joodse volk? En dan staat vers 34, want dat is dan de vraag. Komt gij gezegend aan mijn vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Van de grondlegging der wereld af. Het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Dat betekent dat het koninkrijk, waarbinnen de Heer Jezus de koning der koning is, Israël, dus het middel van God, om de zegen van God door te geven, is bedoeld voor de volkeren, maar dat is bereid als een koninkrijk van de grondlegging der wereld. Terwijl u zelf kunt ontdekken, bijvoorbeeld in de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1, waar u uitverkoren bent van voor de grondlegging der wereld. Dat is het verschil. En dat probeer ik ook te zeggen. Dus als u mij vraagt waarop baseert u dat Israël vanaf de grondlegging de wereld verkoren is, dan heb ik het over Matteüs 25, waar de Heer Jezus zelf aan het woord is en waar de Heer Jezus zelf uitleg geeft over wat er straks gaat gebeuren. Nou, ik hoop dat u daarover napiekert. U mag ook wel een nachtje wakker blijven, dat is helemaal niet zo slecht. Misschien voor de baas morgenochtend wel, maar voor uzelf is het heel goed om een paar dingen daarover te gaan nadenken en daarover voor te gaan bidden. En wees alsjeblieft zo dat je bidt en vraagt: Heer, wilt u ons leiden en wilt u ons sturen door uw woord en door uw geest? Dat waren de vragen.